De Insiders met Linda de Win en Wouter Verschelde.
Goedemiddag en welkom bij deze eerste aflevering van de Insiders. Een politieke praatshow waarin we terugblikken op de voorbije week en ook al een beetje vooruitkijken. En ik doe dat natuurlijk niet alleen. Mijn co-host is Wouter Verschelde, van politiek journalist natuurlijk, van Business AM. Hoe zou ik dat kunnen vergeten? En misschien Wouter eerst even over het format.
Ja.
Het is geen traditionele politiek praatshow, want er zijn er al zoveel. Hè?
Als jij het zegt, Linda.
Ik ga geen namen noemen.
Nee, toen we aan het brainstormen waren over wat we wilden doen, was voor ons eigenlijk een van de vaststellingen dat je in de wedstrijd heel veel commentaar hebt van journalisten, van de politici zelf uiteraard, ook van professoren, van academici, maar eigenlijk misschien niet van degenen die ook een heel belangrijke rol spelen, zeker achter de schermen. Dat zijn de mensen die eigenlijk strategisch nadenken, die ook communicatief nadenken van hoe zit dat allemaal in elkaar, wie zet zijn verhaal op de juiste manier en die daar ook professioneel naar kunnen kijken. En dat is eigenlijk een beetje het doel van de insiders, om die andere blik ook te introduceren, want het is toch een heel belangrijke, ook in dat gegeven van de wedstrijd.
Ja, en de mensen die we zoeken, dat zijn mensen uit de communicatiewereld.
Ja, de echte toppers, als ik zo bescheiden mag zijn.
Ja, zeer zeker. En vandaag hebben we zo'n twee toppers. Dat zijn Barbara van Geluwe van BBDO en Karen Corrigan van Happiness. Karen of Karen?
Karen, is helemaal goed.
Ja. Ja. Ik ga met jou beginnen. Het is je eigen communicatiebureau, Happiness.
Klopt.
We hebben het net van Wouter gehoord. Jullie werken heel dikwijls samen met politieke partijen.
Ja.
En iemand heeft me verteld dat jullie op dit moment Conor Rousseau begeleiden.
Ja, klopt.
Kunnen jullie die eigenlijk nog iets leren? Op gebied van technieken en zo, marketingtechniek?
Hij heeft uitzonderlijk veel talent. Maar zoals elk talent wordt talent gekanaliseerd. Hij is daar heel vragende partij voor, niet alleen naar ons toe, maar naar mensen die hij vertrouwt. En ik vind dat alleen maar dat getuigt van een ongelooflijk grote openheid en maturiteit, zeker voor zijn leeftijd, dat hij dat doet.
Maar dus ja, als je zo ziet naar zijn Instagram-profiel, hij heeft dat precies toch echt al in de vingers.
Ja, natuurlijk. Hij heeft heel veel talent, heeft heel veel in de vingers, maar dat wil niet zeggen dat hij ook niet met vragen zit af en toe.
Oké, maar je gaat mij niet vertellen, of ons niet vertellen, denk ik, wat hij dan precies vraagt.
Nee, maar denk niet dat hij dat fijn zou vinden.
Nee, maar het resultaat zien we natuurlijk elke dag.
Ja.
Onze andere gast is Barbara van Geluwe van BBDO, een van de belangrijkste communicatiebureaus van Vlaanderen. Ja, welke politieke partijen hebben jullie al zien passeren, als ik mag vragen?
Ik zelf heb nooit voor politieke partijen gewerkt.
Maar je bent nog niet zo lang CEO van...
Nee, ik ben er pas een klein jaar. Maar ook in mijn vroegere jobs in de communicatie heb ik nooit voor politieke partijen gewerkt. Dus ik ben hier eigenlijk puur als observator en uiteraard ook als communicatielover vanuit mijn interesse, zeg maar, voor beide. Maar ik spreek niet als iemand die ook haar expertise inzet om politieke mensen te begeleiden.
Maar we weten wel dat BBDO, dat die in het verleden eigenlijk... Dat is toch waar, Wouter, voor bijna elke politieke partij, behalve de extreme, heeft gewerkt. Hè?
Het is, het is het oud bureau van Patrick Janssens, die ooit voorzitter geworden is eigenlijk van vooruit. Dus de cirkel is een klein beetje rond dan met Conor Rousseau.
Goed geïnformeerd.
Ja.
Zo zijn we natuurlijk. Hè. We beginnen, en dat gaan we proberen elke week te doen, met een jullie moment van de week. Karen, wat is jouw moment van de voorbije week?
Ja, hele drugsverhaal. Hè. Er zijn heel veel momenten geweest natuurlijk, maar heel het thema dat op tafel ligt nu met het meisje van 11 jaar, dat daar nu het gevolg, natuurlijk het heel erg te verwachten, spijtig te verwachten gevolg is voor alles wat er gebeurt. Ja. Dat vind ik toch wel echt een heel, heel belangrijk, diepgaand debat waardig eigenlijk, van wat gaan we daarmee doen? We zijn hier aan het verzeilen in een narcostaat. Als er al een minister wordt gegijzeld, als er journalisten, Peter R. de Vries, het is Nederland, maar het is België, hè. Mm-hmm. Rotterdam, Antwerpen, maakt al niet uit, wordt doodgeschoten. Allee, Joris van der Raa, ik heb er altijd zoveel respect voor, van amai, je doet het wel en je laat elke keer je gezicht terugzien. En,
je bedoelt de criminaliteitsjournalist van de Gazette van Antwerpen?
Ja, ik denk dan echt daar al aan, bijvoorbeeld. Ja. Ik zit in mijn zetel en ik denk aan die man zijn veiligheid.
Vonden jullie dan dit weekend, Alexander Kroo, die daar nog eens op doorging, die ook zei van we moeten de boetes verhogen voor de drugsgebruikers.
Helemaal eens, ja.
Ja, is dat de juiste aanpak dan? Of communicatief de juiste methode?
Ja, dat weet ik niet of dat hij dat nu goed gecommuniceerd heeft. Dat zijn twee aparte dingen. Maar wat ik wel vind, het is een radicaal probleem. En als je een radicaal probleem hebt, moeten daar radicale oplossingen tegenover staan. Dat vind ik echt wel dat we dat moeten durven bekijken. En het is een probleem van vraag en aanbod. We gaan dat hier niet even oplossen, maar ik geloof wel dat de gebruiker daar niet onschuldig aan is. Mm-hmm. En allee, ik bedoel, heel de tijd blijven verzachten en het is heel, heel ernstig voor de gebruiker zelf. En dat heeft hij nog niet door, want het is niet zo onschuldig dat hij denkt. Maar het brengt een kettingreactie teweeg die, ja, zeggen hij is daar onschuldig of zij onschuldig aan, is niet waar. En het is een zodanige normalisering vandaag de dag dat je toch echt wel... Hoe haal je dat uit het is normaal? Ik ben daar zelf bevreesd over, ook voor kinderen, kleinkinderen. Als ik zie waar de maatschappij naartoe gaat, dat je eigenlijk ook zelf niet meer weet ondertussen van, ben ik nu met iemand nuchter aan het praten of niet nuchter? Of hoe zit dat hier nu eigenlijk? En ik bedoel,
wat kan het beleid daaraan doen? Want het is geen nieuw probleem, het is al jaren bezig eigenlijk. En het wordt alsmaar erger, alsmaar meer aanslagen. Mm-hmm. Ja. Wat kan de regering daaraan doen eigenlijk?
Ja, het aanbod. Het is aanbod en vraag. Al aan de vraag een beetje werken. Dat ze dat onmiddellijk kunnen doen. Hè?
De gebruikers in de gevangenis stoppen? Of?
Dat zeg ik niet, maar waarom rijd jij nu al minder snel op de autosnelweg? Waarom drink je niet meer als je rijdt? We hebben allemaal ooit dat heel normaal gevonden, als we een glasje wijn dronken vroeger, dat we niet in een auto stapten. Nu doen we dat niet meer. Waarom niet? Omdat daar toch een ernstige repressie tegen... Nou, repressie is een vies woord. Ik vind dat ook. Ik ben de eerste van de wereld die tegen alle regels van de wereld is. Mm. Maar repressie is een vies woord. Maar je zit in een narcostaat, en ik vind dat het erop begint te trekken, is repressie. We zijn in een vorm van repressie met z'n allen.
En pakt onze regering dat dan goed aan? Op dit moment? Of maakten ze,
het is nog
ze
warm, nog koud.
Een machteloze indruk?
Ja, je zou verminderen. Ik vind het ook niet zo simpel. Ik vind ook niet dat dat zo gemakkelijk is voor hen om dat niet zomaar op te lossen. Maar ik vind op zijn minste dat ze moeten durven daar zeer ernstig. Je zit nu weer met de verkiezingen, dus wie gaat die kaart trekken? Want er zijn natuurlijk heel veel drugsgebruikers. Hè? Dus wie gaat die kaart durven trekken? Gaan we daar weer even een verkiezing?
Corinne Rousseau misschien.
Dat zou wel eens... Of De Croo heeft het nu ook gedaan. Dat is nu de vraag.
Ja, ik vind toch dat Belgische politici ook de opdracht hebben om daar te gaan zoeken naar wat zijn modellen die wel werken. En een interessant model in Europa is Portugal, waar men vrij radicaal eigenlijk een aantal dingen gelegaliseerd heeft. Dat is het een beetje tegenovergestelde wat ik je hoor zeggen, of niet?
Nee, want repressie is de andere kant van het verhaal daar. Ja. Als je je niet houdt aan de regels in Portugal, dan staan de straffen, word je daar wel heel ernstig aangepakt. Mm-hmm. Dus je hebt daar de twee. En ik geloof ook dat het over de twee moet gaan. Het is hart en hart. Hè? Een harde aanpak, maar wel met een groot hart. Mm-hmm.
Van het leger sturen, is dat een oplossing zoals...
Daar heb ik het moeilijker mee, ja.
Ik heb hier een andere mening over. Hè. En ik denk dat op communicatief vlak inderdaad de politieke stemmen alle richtingen uitgaan. En dat is ook normaal, zeker als je de emotionele context er nog eens bij neemt. Er is niemand die vandaag een pasklaar antwoord heeft. Maar je hoort wel... ik ga er een paar dingen uithalen. Ik hoorde bijvoorbeeld, stop met drugs, stop met dat patserige gedrag. Mm-hmm. Ik weet niet meer wie het was. Dan denk ik, drugs en patserig gedrag zijn allebei heel erg menselijk. Ik gooi het even op de filosofische toer misschien, maar drugs zijn zo oud als de straat. Hè. Het is niet een probleem van 5 jaar. Linda gaf even een tijdsspanne aan. Het is een probleem van eeuwen. Ik bedoel, de eerste holbewoners gebruikten drugs. Mensen zoeken verdovende middelen. Mensen zoeken manieren om met het leven om te kunnen.
Maar er zijn natuurlijk wel veel gradaties.
Ja, er zijn veel gradaties. En je hebt legale drugs en je hebt illegale drugs. En ik denk dat een van de grote problemen van cocaïne net die illegale sfeer is. Die zorgt voor een criminalisering. Evengoed aan productiezijde, aan transportzijde, als aan verkoperszijde en gebruikerszijde. En als je het probleem niet justitieel gaat bekijken, van is dit een misdaad of is dit geen misdaad, maar eerder als een sociaal-economisch fenomeen, dan kom je misschien op andere oplossingen.
Maar dat vind ik ook. Allee, ik vind de legalisering, ik ben daar helemaal niet tegen, door dat eens ernstig te onderzoeken. Maar we zitten nu op een korte termijn toch met een zeer radicaal probleem en dat gaan we op korte termijn niet opgelost krijgen, want de grote vraag daar is toch van waar ga je de drugs halen? Hè? Ik zie Van den Broeken nog niet gaan negociëren met Escobar. Ja, die is dood ondertussen. Hè? Maar enfin, ik zie dat daar niet mee gaan negociëren. Ja. Allee, wie gaat het doen dat daar naar gekeken wordt? Hè? Ben ik helemaal mee eens dat op termijn inderdaad de Pfizer's van deze wereld die pillen verkopen, wat ook niet gezond is, voor de toevoer kunnen zorgen. I don't know, maar mij lijkt dat op dit moment een beetje utopisch. En je hebt toch een dringend probleem. Er is wel een minister die zich moet gaan verschuilen. Allee, ik vind dat toch niet meer normaal. Ik vind dat toch wel heel ernstig gewoon. En vandaar dat ik zeg, ja, een radicaal probleem, wat mij betreft, vraagt dat om radicale oplossingen. Alhoewel ik daar normaal gezien absoluut niet voor ben.
Ja, hopelijk hebben ze het gehoord, zou ik zeggen. Barbara, wat was jouw moment van de week?
Ik heb gekozen voor de 74 zweepslagen van Olivier van de Kastelen. 74 zweepslagen voor geldsmokkel, hè, want hij heeft 12,5 jaar gekregen voor het samenwerken met Amerika, voor
spionage
en dat soort dingen. Ongelooflijk hoe precies ze dat daar allemaal meten. Hè? Heel vreemde cijfers. En dan vraag ik mij onmiddellijk af van hoe doen ze dat. Hè? Op zich is het natuurlijk wereldschokkend hè, om dit soort dingen te horen.
En dan kan België eigenlijk een Iraanse gevangene vrijlaten in ruil voor die Olivier van Steenkisten.
Ja.
Maar dat gebeurt
dat
niet.
Dat gaan we niet doen. Nee. Hè? Dat zegt meneer Franke van ja, nee, dat gaan we niet doen, want dan zitten we in een chantagecontext.
Is het wel beloofd?
Ja, maar ik heb het in de regering wel vernomen dat ze er wel naar kijken om Olivier van de Kastelen te bevrijden.
Maar Van Quickenborne heeft het beloofd gisteren. Hè? Heeft gezegd
dat
ik ga
alles
doen,
uit
hè?
De kast gaan halen.
Gaan doen, ja.
Maar dat is gevaarlijk, denk ik.
Vind dat ook.
Dat lijkt mij een heel risicovolle verklaring.
Ik vond dat ook.
Omdat het toch wel ook een heel genuanceerd verhaal is. Maar misschien moeten we het er na de reclame dan even over hebben. Nog.
Ja, we gaan er zo meteen op door, maar we moeten er nu even uit.
De Insiders met Linda de Win en Wouter Verschelde. De Insiders met Linda de Win en Wouter Verschelde.
Ja, nog altijd met onze twee gasten, Barbara van Geluwe van BBDO en Karen Corrigan van Happiness. Barbara, jij zei daarnet, mijn momenten, dat zijn die zweepslagen en die lange gevangenisstraf voor Olivier van Steenkisten. En we waren het daarnet over aan het zeggen. Minister van Justitie van Quickenborne die heeft gezegd, ik ga alles uit de kast halen. Dat lijkt mij heel gevaarlijk.
Ja, het is gevaarlijk op vlak van communicatie. Hè. Het is voor mij een beetje een voorbeeld van overpromising. In de zin van, in welke mate weet hij, heeft hij de touwtjes in handen, heeft hij voldoende informatie om vandaag zo'n radicaal positief standpunt in te nemen?
Jij zou dat nooit doen?
In dit geval met deze tegenpartij van Ayatollahs en raden van de hoeden die zogezegd God op aarde zijn en in een andere wereld leven. We spreken dezelfde taal. We hebben het allemaal over veroordelingen en over... Maar dit is een compleet andere wereld die zo onvoorspelbaar is dat ik nooit zo'n boude uitspraak zou doen. Nee.
Ja, misschien om het gewoon nog even mee te geven. Hè. Die gevangenisstraffen, die zweepslagen, dat is ook iets als je bij Buitenlandse Zaken hoort, hoe zit dat precies, zeggen zij, op niveau van de ministers, want onze minister van Buitenlandse Zaken, Hajjal Habib, heeft contact gehad, ook de ambassadeur, daar zeggen de Iraniërs dat dus niet. Het is een straf die verspreid wordt via hun persbureaus, maar officieel weten wij eigenlijk als Belgische staat zelfs nog niet eens wat onze medeburger eigenlijk dan precies heeft gedaan en tot wat hij veroordeeld is. Dus het is echt Kafka, hoor, op een hoog niveau.
Hij weet het ook zelf niet, hè, blijkbaar. Zijn zus verklaarde in de krant dit weekend dat ze hoopte zelfs dat hij niet op de hoogte was van...
Maar je blijft ook wel daar met een wrang gevoel zitten als je weet dat hij wel een negatief reisadvies gekregen heeft, dat de staatsveiligheid eigenlijk tot bij hem geweest is, individueel, om te zeggen, doe dat niet, reis niet af. Ja,
moet je hem dan laten vallen?
Ja. Natuurlijk, dat is een heel andere vraag. En als je het bekijkt, zijn situatie, dit is in de meest notoire gevangenis, waar alle buitenlandse spionnen tussen aanhalingstekens vastgehouden worden, letterlijk als pasmunt voor dat soort terroristen die wij dan in onze cel hebben. Ja, dat is een vreselijke business gewoon. Hè.
Ja, en maar het is ook compleet naast de kwestie, denk ik, om te zeggen van ja, hij had er eigenlijk niet moeten zijn of niet mogen zijn. Maar dit doet in deze niet ter zake, denk ik.
Karen, hoe ga je daar als minister dan mee om? Hoe ga je daar als land mee om?
Ja, ik wil net zeggen, ik vergelijk het eigenlijk een beetje met het drugsverhaal. Hè. In die zin dat je te maken hebt met partijen aan de overzijde, of het nu een drugskartel is, of het nu de Ayatollahs van deze wereld zijn. Ja, je kan daar geen rationele gesprekken mee houden. Die zitten in een zodanig andere normenwereld dan wij.
En wat moet je dan doen?
Ja, out of the box denken. Net zoals wij over drugs zeggen. Ofwel criminaliseren voorlopig en misschien ondertussen de weg van legaliseren bewandelen. Ja, vooral out of the box denken.
In dit geval?
Ik zou niet direct weten wat ik hier zou zeggen, maar ik zou daar wel. Ik denk dat creativiteit hier heel erg aan de orde is. Ja. Maar even gewoon zeggen als minister, ik ga dat oplossen op een moment dat je toch voelt van hij heeft de touwtjes niet in handen. Ik zou dat ook nooit gedaan hebben. Maar wel achter de schermen gaan zoeken naar hoe kan je met die toch out of the box, zonder dat het chantage wordt en die mensen heel goed weten van, weet wel, volgende keer gijzel ik iemand anders en dan krijg ik nog iets anders gedaan. Mm-hmm. Want daar ga je natuurlijk niet in mee, dat volg ik ook. Hè. De eerste keer dat je dat toelaat, ben je echt een vogel voor de kat.
Ja. Ik zou zeggen, ik hoop dat
out of the box denken.
Ja, van Quickenborne dan genoeg creativiteit aan de dag. Ja. Heeft die vroeger
hij
wel
heeft
gedaan?
Dat soms wel, hè. Het zou nog wel kunnen. Het zou ook
ja, creativiteit en misschien ook globaal denken. Hè. Want, en dat gaat voor mij ook op in de drugsproblematiek. Het is niet of België nu klein is of groot als individueel land dat je zoiets structureel gaat oplossen. Ik begrijp het, hè? Korte termijn, we moeten nu handelen. Maar
het zal naar je broer zijn. Hè?
Exact. Mm. Maar als je dit soort problematiek fundamenteel wil oplossen, dan moet je globaal gaan denken. Dan moet je bondgenoten vinden. Dan moet je. Dit zijn wereldproblemen. Ja, dit zijn geen problemen wedstrijd.
Akkoord, maar dan zie je dat de Amerikanen
het
hun
wel doen. Hè?
Ja, ze hebben hun basketbalspeelster teruggehaald uit Moskou in ruil voor een verschrikkelijke wapenhandelaar, die Victor Boot. De Merchant of Death.
Juist, maar daarom
zat
is
ik er ook naar te kijken, dacht ik
Maar ja, met z'n allen, denk ik. Ja. Wat zit daar
als Amerika achter? Dat doet, waarom zouden wij het niet doen?
Ja. Exact, dan kom je in dit soort gesprekken. Hè?
Mm-hmm. Wouter, wat is jouw moment?
Een vooruitblik, Linda. Naar die
horen we graag.
Ja. Je weet, die recepties zijn volop bezig. Mm-hmm. Het is het seizoen van de nieuwjaarsrecepties. En deze week toch misschien wel voor mij een hoogtepunt. Paul Magnet, die spreekt, die zijn rode troepen gaat toespreken, denk donderdag in Brussel. Belangrijk.
Daar verwacht jij veel van?
Ja, dat is belangrijk voor Vivaldi. Welke toon wordt er gezet?
Voor wat er gaat gebeuren na de verkiezingen in 2024?
Nee, daarvoor vooral. Wat gaat er nu gebeuren?
Welke hervormingen gaan ze nog?
Hoeveel ruimte geeft uiteindelijk Paul Magnet aan heel die regering?
Paul non of Paul wie?
Voilà. Dat is mooi samengevat.
Ja. Vroeger was het Joël.
Ja, ik weet het. Maar het is toch wel Paul non.
Het is een beetje keizerlijk. Hè? Duim omhoog of duim omlaag. Ja. Dat gevoel hangt er toch wel over.
Ik vind dat ook.
En dat brengt ons, want ik ga mijn momentje laten vallen. Het ging over Davos en dat iedereen daar met een privéjet naartoe gaat. Maar dat kunnen we volgende week nog wel bespreken.
Nee, okay.
Ja. Nee, ik wil het meteen over ons eerste thema hebben. Dat zijn die nieuwjaarsrecepties. Ja. Ik weet niet of jullie dat ooit al hebben meegemaakt. Wij als politiek journalisten wel. Bij het begin van het jaar geven alle politieke partijen een nieuwjaarsreceptie. Vooral voor de militanten. Maar ook voor het politiek journaal, zoals wij. Hè. Het is nu al even geleden voor mij. Wouter, maar wat is daar eigenlijk het belang van die nieuwjaarsrecepties? En misschien ook nog even zeggen, dit weekend waren er 4.
Ja.
N-VA, CD&V en dan de
Vlaams Belang. En PvdA op zondag.
Ja. Okay. Wat is het belang voor de partij eigenlijk van zo'n nieuwjaarsreceptie?
Wel, dus een beetje zoals denk ik elke organisatie, elk bedrijf, een nieuw jaar, een nieuw begin, een nieuwe kans. Dus het is een beetje de troepen verzamelen, iedereen oppompen, met een goed gevoel iedereen ook naar huis sturen. En natuurlijk, we zitten in het jaar net voor de verkiezingen, je voelt dat die temperatuur toeneemt. En eigenlijk bij elke partij toch de behoefte om elkaar eens op de schouder te kloppen en te zeggen wij zijn goed bezig.
Is dan ook belangrijk dat ze met veel zijn op zo'n receptie?
Absoluut, ja. Dat is,
en was het dan een succes, die 4?
Je hebt partijen, ik noem er één. één CD&V die daar echt hun werk van maken. Hè. Die, zij hadden, dat vond ik wel goed gevonden, toch wel een heel expliciete boodschap aan al hun leden. Breng een plus één mee. Mm-hmm. Dan ben je eigenlijk met dubbel zoveel meteen.
Slim.
Ja, dus Sammy Media had behoorlijk wat volk, meer dan 2000. Ja. Hebben ze ook allemaal goed herhaald. Mm-hmm. N-VA is ook zo een massagedoe. Is meer dan, of ongeveer 5000 man in de Nekkerhal in Mechelen. Dus echt
niet
een...
slecht, hè?
Nee.
Dat is zoals de hoogdagen?
Dat is ongeveer de hoogdagen, ja. Het is, en dan heb je bijvoorbeeld PvdA, dat was een beetje pijnlijk, hadden een te grote zaal. Dat is ook een klassieke fout.
Ja. Ja, dus zaten in die wijk.
Ja.
En het belang dat...
Vlaams Belang in Londerzeel.
In
altijd
Londerzeel,
in zo'n,
dat ja, is zo...
Zo'n soort baanrestauranttoestanden. Zo,
maar misschien, voor we daar dieper op ingaan, kennen jullie dat fenomeen? En hoe kijken jullie daarnaar? Sommige dingen komen wel in de pers, op het journaal en zo. Hoe kijken jullie daarnaar? En wat blijft daar dan van over? Wat blijft daar hangen? Als ik nu zeg N-VA, nieuwjaarsreceptie, zaterdag was het in Nekkerhal.
Ja.
Wat hebben jullie daarvan opgepikt?
Ik heb een boze, heel serieuze Bart De Wever gezien. In tegenstelling tot de kleinere partijen viel mij wel op. PvdA, Raoul, die trouwens heel goed Nederlands spreekt. En,
Tom dat is een van, halve Vlaming, hè?
Ja, Tom van Grieken... Die hadden een smile op hun gezicht. Bij momenten misplaatst, want ze lachen vooral met hun eigen grapjes. Die dan geen grapjes zijn. Maar dus ik zag een ernstige Bart De Wever. Ik heb onthouden... Vivaldi moet verdwijnen en Wallonië moet weg. In een paar zinnen komt het daarop neer. Hij houdt eigenlijk zijn...
Niks nieuw eigenlijk.
Nee, zijn verkiezingscampagne voor een onafhankelijk Vlaanderen... Ja, en dan wat spreekwoorden vallen ook altijd op. De manier, als ik het dan communicatief bekijk, hoe die mensen bepaalden het putje. We zitten in het putje van het bad, zo dat soort dingen dat je denkt van...
Wat ik wel heel frappant vond eigenlijk, is de speech van, of het interview enerzijds van Grieken, hè, die begon over Conor Rousseau en over vooruit.
En de bromance.
Hè, en die dus zegt van, ja, want hij heeft gezegd van, als je niet voor rechts wilt stemmen, moet je voor ons stemmen. Ja, maar ik zeg het nu omgekeerd. Hè. Als je de socialisten in de regering wilt, moet je voor ons stemmen. Beetje later had je dus extreem rechts, extreem links, doe juist hetzelfde. Ja, Rajoel Ledenbouw, juist hetzelfde. Ja, maar ja, als je een echte linkse partij wilt, ja, dan moet je op ons stemmen. Dus ik vond het wel heel merkwaardig. Alleen in die zin is de strijd begonnen en is hij ook wel bijna op de persoon begonnen. Van ze weten dat hij populair is. En zowel links als rechts gebruiken het langs de andere kant van hun perspectief. Vond dat wel voor mij, dat viel natuurlijk waarschijnlijk ook vanuit mijn taak, maar viel mij dat wel heel erg op.
Ja, ik wil het nog eventjes hebben over die N-VA, nieuwjaarsreceptie, want... ik weet niet of jullie dat is opgevallen, de foto's die dan verschijnen of de beelden in het journaal. En dat is soms wel heel belangrijk voor de pikorde in de partij. Hè. Wie is populair? Maar als ik het nu aan jullie vraag, wie is volgens jullie de populairste mensen op dit moment bij N-VA?
Binnen de partij?
Ja.
Ik denk,
hoe komt dat
hier, zou ik denken.
Ja.
Ja, natuurlijk Bart De Wever. Jan Bon zou ik toch nog altijd een beetje
jij, Barbara?
Van achtergrond. Maar...
Ja, ik zou ook zeer meer gezegd hebben, Jan Bon, en misschien inderdaad...
Franken opnieuw?
Ja, ik ga jullie eventjes...
Waarschijnlijk niet, die komen er
nee,
niet op.
Nee, omdat jullie... Dat is een heel interessante samensmelting van Zuhal en Demir.
Ja, Demir.
Was mij niet opgevallen.
Ik vind het heel schattig.
Ja, ja.
Ja, maar is dat zo inderdaad? Ja, bij Zuhal natuurlijk
denk ik wel. Jan Bon.
Maar er is nog meer.
Je stelt de juiste vraag, denk ik, Linda. In de zin, er is één antwoord op die pikorde, dat is de eerste, weten we, dat is Bart De Wever.
Ja.
Maar daarna, wie is dan eigenlijk de nummer 2 van N-VA en wie is nummer 3 en hoe zit dat nu eigenlijk? Dat voel je wel, dat daar wat spanning over hangt, op zijn minst. Ja. Je weet, Jan Bon doet zijn termijn uit als Vlaams minister-president.
Want jij zegt van, ik denk dat hij nog altijd populair is. Terwijl,
ja, hij neemt wel
dat is Jan Bon
af, ja,
ding is wel, omdat hij zo...
Ja, zeker. Voor de andere partij, maar ik weet niet, binnen de N-VA weet ik het eigenlijk niet of dat het daar ook
maar
zo is.
Het is zeker zo dat Zualdemir echt de reizende ster is in de partij. Dat zag je ook op het feest zelf, hoeveel mensen met wie op de foto willen. Dat is eigenlijk zo'n van die grote bepalende factoren tegenwoordig. Hè.
En gaat Franken niet terug een beetje zijn opmars doen? Ik vraag het mij af.
Hij is toch altijd een van de populairste.
Ja.
Ik vond dat Bart De Wever dat wel als ploegleider heel slim aanpakte. Waarom? Hij deed zijn speech en je zegt terecht, hij haalde zijn evergreens boven. Maar ik denk dat elke partij dat eigenlijk doet. Sammy Mede kondigde aan, wij gaan voor de ouderen. De CD&V is de partij van de ouderen.
Tuurlijk.
We gaan 20% 50% van onze mandatarissen zullen plus 60 zijn. En dan zag ik een onderzoek passeren vandaag van een professor uit Gent. Die zei, maar de vorige verkiezingen zaten zij al lang op 20%.
Waarschijnlijk, ja. Ja, en het profiel van de mensen die daar waren, dat waren ook wel... Dat waren niet de hippe jongen, de jonge hipsters,
zal dus ik maar zeggen. Dus in die zin, het is altijd een confirmatie van wat ze al kennen. Maar ik wil terugkomen op die Bart de Wever.
Maar ik ga jou eventjes onderbreken, want we moeten er even uit. Okay. Maar ik hoor het laatste woord is daar nog niet over gezegd.
De Insiders met Linda de Win en Wouter Verschelde. De Insiders met Linda de Win en Wouter Verschelde.
Ja, terug naar de nieuwjaarsreceptie van N-VA. Die achterhoede gevechten, ik weet niet hoe je dat precies moet noemen in de coulissen, dat is toch wel echt interessant. Hè? Zowel Demir staat daarop aan de top en een Ben Weitz, die is precies een beetje naar de uitgang aan het gaan. Wat is daar allemaal aan de hand? Geruchten over een dronken toespraak in het Vlaams parlement? Of...
Wel, je zegt, het is interessant. Wij vinden dat in ieder geval interessant. Dus daarom dat ik straks de vraag eens aan jullie wil stellen.
Maar of jullie dat ook zo interessant
voor ons als wedstrijdwatchers is natuurlijk zo'n receptie ook een moment om te zien wie staat hier waar op de pickorde. En dus Bart de Wever deed dat in mijn ogen wel slim door iedereen in de bloemen te zetten. Heel expliciet. Zijn ministers, wat altijd gebeurt. Maar hij deed het ook met Theo Franken, die eigenlijk toch gewoon maar een kamerlid is. Camera erop en dan speciaal hem in de bloemen zetten, zodat heel de zaal dat zag. Een warm applaus. En dat moet je wel hun geven. Het is altijd wel een partij geweest die dat personeelsmanagement wel goed doet. Hè. Herinner je hele drama dat we eind vorig jaar gezien hebben bij Open VLD? Eva de Bleker, die daar opzij gezet is, dat doet pijn. Mm-hmm. En dan denk ik, Conor Rousseau bij Vooruit, heeft dat met Merem Kittir misschien wel veel beter gemanaged. Mm-hmm. En zoiets moet je dus doen om dan op je vraag te antwoorden. Ben Weitz, ja, wat is daar gebeurd? Een avondelijke sessie in het Vlaams parlement, ik denk vorige week ergens.
Nee, 14 december, en dat komt nu pas aan de oppervlakte. Ook wel een beetje raar, vind ik.
Ja, het sluimerde blijkbaar al langer. En mijn beschuldigde oppositie zegt daar eigenlijk, hij zat daar dronken. Hij was niet meer 100% nuchter op het moment dat hij...
Hij was ook heel scherp in dat debat, blijkbaar. Een beetje overdreven scherp.
Maar dat ziet je tenminste, als ze gedronken zijn.
Ja, ik vind het lastig om dat te beoordelen. Ik vind het
Want
ook...
Weitz kan altijd wel scherp zijn. Dus,
ja, en hij zei zelf, ga naar de beelden kijken. Ik heb ze bekeken. Zit hij daar zoals Michel Daarden? Herinner je je ooit?
Ja, nee, dat denk ik
echt Jeltsin, niet. Jeltsin.
Maar ik kaats me de vraag even terug. Van, als je nu naar N-VA kijkt, als buitenstaander voor jullie, je hebt duidelijk Bart de Wever, maar what's next? Heb je daar een zicht op?
Ik denk dat Bart de Wever nog niet klaar is om zijn stoeltje af te geven. Zoals ik zei, we horen hem over hetzelfde thema terugkomen op een manier die steeds spitser is. Ik denk dat er dingen gezegd worden die 5 jaar geleden ondenkbaar waren in dit land. Ik denk dat hij gewoon klaar is om president van Vlaanderen te worden.
En, deze keer wel?
Als de kiezer...
Want vorige keer heeft hij het aan Jan Bon gegeven.
Ja, ja. Ja, maar dat gaat hem geen tweede keer doen, denk ik. Als de kiezer de kaart trekt, dan gaat hij het laken naar zich toe trekken, denk ik.
Dan moet hem toch wat minder zuur. Ik vind hem precies zo ongelukkig. Ik heb er soms medelijden mee van, doe jij dat eigenlijk nog wel graag? Ik vind er is een verschil tussen verontwaardigd zijn en cynisch en zuur worden. En ik vind dat bij hem is dat zelfs geen dunne lijn niet meer. En maar, dat is denk ik volgens mij, als adviseur dan... hetgeen dat ik hem zou zeggen, je bent gewoon... Mensen willen nog ergens wel hoop en willen ergens nog wel op het eind van de rit een oké gevoel krijgen. En dat heb je wel nooit meer als hij spreekt. Ik vind dat hij daar...
Maar hij is toch nog altijd populair?
Ja, hoe langer... Hij verliest toch ook aan populariteit. Hè? Hij is toch niet meer de uitgesproken meest populaire politicus.
Nee, maar hij zit wel in de top 3, denk ik.
Ja, hij zit in de top 3.
Hij is eigenlijk niet echt achteruit gaan, hoor. Het is Conor Rousseau die daar net boven springt, maar... Ik vraag me af...
Komt soms
bij de Wever,
later ook, hè? Dat
zegt,
daagt soms later.
Doet hij dat nog graag?
Ja.
Ik vraag me af of hij dat ooit graag gedaan heeft.
Ja, kan.
Oprecht, hè? Echt,
ja.
En hij is daar ook nooit over gelogen of zo. Dat is, hij ziet dat meer als een plicht, wat hij moet doen, dan echt als iets wat hij graag doet. Ja. Dat gezegd zijnde, hij is daar niet oneerlijk over. Je hebt anderen die vind ik dan... Ik spring toch naar Sammy Mehdi. Doet een oproep om samen te werken, om te hervormen. Maar tegelijk doet hij dan ook in zijn interventie in het journaal eigenlijk een heel felle uithaal naar zijn eigen coalitiepartners. Dat soort dubbele boodschap, die toch wel heel dominant is in de wedstrijd, weet ik niet of je, bij N-VA en bij Bart Wever is het misschien ook what you see is what you get. Het is zuur.
Ja, maar het wordt hoe langer hoe Het wordt toch wel langer. Ik vind het wel. Als jullie weten natuurlijk, jullie kennen veel verhalen en jullie weten dat hij dat zegt, maar heel veel kijkers weten dat niet, dat hij dat vroeger ook al niet graag deed. Allee, dit is voor mij... Goh, is dat nu echt niet? Waarschijnlijk niet.
Niet graag doen is een groot woord, denk ik.
Maar als je hem nu... Het voelt voor mij... Ik zie ook altijd zijn lipjes gaan hoe langer, hoe meer naar beneden, vind ik.
Dat is misschien de leeftijd.
Dat is puur wat wij noemen dat in ons vak systeem 1, in je intuïtie, hoe dat in je buik binnenkomt. Dat is wel hetgeen dat ik voel als ik hem zie. En ik vind dat wel, denk dat dat heel belangrijk gaat zijn. Ja,
dus
dat
een andere,
daar mee omgaat.
Wat ook belangrijk is, is denk ik wat Sammy Mehdi, hoe dat hij het gaat maken in de toekomst. Ja. Is er iets van zijn boodschap blijven hangen bij jullie?
Ja, de 65-plussers. Ja. Dat je zegt van, ja, dat is gewoon zeggen wat dat er is. Ik vond dat heel... ik vond dat eigenlijk heel triestig. Van... Dat ze bijna het lef niet hebben om naar andere doelgroepen te gaan. Want je weet dat die mensen, de mensen die hij nog heeft, dat waarschijnlijk 65-plus... Dat is zoals VTM zou zeggen van, ja, ik ga alleen nog maar voor 65-plussers. Ja, natuurlijk.
Maar het is zelfs straffer...
Dat is een slechte strategie.
Ik zeg niet dat dat een slechte strategie is. Ik zou het alleen niet zo openlijk gecommuniceerd hebben. Dat zijn nog twee heel verschillende zaken, vind ik.
Het is eigenlijk de... Zo heb ik het gelezen, inderdaad onze doelgroep. Maar eigenlijk maakt hij van de doelgroep de boodschap. Als wij heel strak gaan denken, dan gaan wij denken vanuit communicatie, wat wil je zeggen, tegen wie en waarom? Met welk effect wil je dat doen? Tegen wie heeft hij gebruikt als boodschap? Wij willen een ouderenplan maken, want de ouderen krijgen niet meer het respect, nog zo'n termeterm van hoeveel jaar geleden?
Ja, letterlijk.
Ja, de respectcampagne
respect
komt terug.
Respect voor ouderen. Dus het is zelfs niet wat er nu is, maar het is ergens een hang terug naar het verleden. Met ook daar weer een heel manke vergelijking, waar hij zei, je gaat toch ook niet een auto met veel kilometers op de teller op het schroot gooien? Ja, in deze tijden van...
Dat is ook een foute vergelijking, zeg je.
Ik vond dat, bij mij kwam dat heel fout binnen allemaal. En zoals Barbara zegt, dat klopt. Het is niet als je, vandaar dat ik ook zei van, ja, dat mag je strategie zijn. En ik denk dat dat weliswaar als doelgroep een heel belangrijke strategie is. Maar
ze hebben die
zeg
toch
dat
al,
niet zo
ze
openlijk.
Ze hebben die toch al in hun...
Ik zou denken van...
Ja, maar dan nog,
die mensen dus...
Maar van dan nog zou je kunnen zeggen, ik vertrek van mijn sterkste groep. Ik ga van daaruit werken en ik ga die mensen meer aandacht geven. Ik ga een beleid, een visie uitwerken om die doelgroep terug te connecteren aan andere doelgroepen.
En hun kinderen en hun en de generaties. En vanuit daar beginnen. Kan.
En zo ga ik winnen. Van daaruit ga ik winnen bij de kinderen, bij de kleinkinderen. Ik ga die gemeenschap terug... vormgeven vanuit wat ik al heb.
Het gezin en het grootgezin vanuit, dat zou een slimme
Dat zou een strategie zijn. Maar dat is niet je boodschap op je nieuwjaarsreceptie.
Misschien moet Sammy Mehdi het toch eens bellen, als ik het zo hoor. Ik had de analyse eigenlijk niet gemaakt op die manier.
Ja.
Ik dacht gewoon, het is een thema van, volgens mij nog, van Jo van Deurze. Toen die partijvoorzitter was, heeft hij ooit eens een campagne met respect gevoerd.
Ja, en dat is de termen helemaal.
Ja, begin van de jaren 2000.
Ja, respectcampagne.
Dus gewoon gerecycleerd. Ik dacht, dat was het eerste wat in mij opkwam.
Maar ik vond het wel verrassend, omdat wij toch Sammy Mehdi gezien hadden, denk ik. Ja, je had Joachim Koens, dat was net dat oudere profiel, wat de klassieke CD&V. Dan komt daar een nieuwe man die toch een andere wint, die misschien net wat breder gaat, appeal zoeken. En dan hoor ik eigenlijk, als ik de analyse... Het is scherper als ik ze zelf zou maken, maar dan zeg je eigenlijk, hij heeft die kans wel gemist.
Er zullen nog kansen komen, het spel is niet gespeeld. Maar het is inderdaad een frappante tegenstelling. Sammy en die 60-plus-generatie... Ik kan me best voorstellen dat die mens daar zinvolle gesprekken mee kan hebben. Maar het profiel van de voorzitter van de partij heeft nooit zo ver afgelegen van de 60-plussers, denk ik, dan nu. En dus in die zin heeft hij qua persoonlijkheid wel opportuniteit om dat breder te trekken, om daar anders mee om te gaan.
En dat doet hij niet.
En dat heeft hij nu niet gedaan.
En nog niet gedaan.
Tot
hiertoe nog niet gedaan, vind ik. En hier, gisteren, ik had echt juist hetzelfde van, zeg dat niet, doe dat gewoon. En zijt daar weer creatief in en hoe ga je daar... Maar ja, ik had het ook zo. Ja.
Dus een
kwam niet goed
kans.
Binnen. Ja, garme.
Dus we hebben nog de PS.
We moesten eerlijk zijn.
Ja, graag. Altijd. We hebben nog de PS te goed met Magnet. Dus uitkijken naar die boodschap. Ja. Groen, wat gaan die doen?
Groen, als ik me niet vergis, hebben die in Antwerpen in een oude fabriek zitten. Een soort nieuwjaarsfeest, een winterfeest heet dat. Het is buiten, dus je moet je warm kleden. Op de uitnodiging stond dat. Maar ook met een schaatsbaan. Maar dan wel een
echte, want nee. Zou niet groen zijn.
Uiteraard
denk ik,
niet. Ecologische schaatsbaan, Linda, dus dat is eigenlijk een rolschaatsbaan, denk ik dan. Maar dan denk ik meteen, maar ik weet niet hoe jullie dat zien, dat is potentieel ook weer gevaarlijk voor beelden. Want dan zie je daar Jeremy van Eekhout, de voorzitter, waarschijnlijk op rolschaatsen. Mm-hmm.
Geen mooi zicht volgens mij.
Wel, als die dan uit de bocht gaat. Ik zou zo al redden.
Uit de bocht van, gaan. Dat, ja, oei, daar heb je een goede titel. Nog eens uit de bocht.
Ja, en ik zie dat we er zo meteen uit moeten, maar toch nog een paar woorden, want we gaan bij Groen aankomen natuurlijk, want ik wil zo meteen die NG-deal, een heel belangrijke deal, aansnijden. Misschien, Wouter, dat jij nog genoeg tijd hebt om het even te schetsen. Wat is de voorbije week gelukt?
Heel kort, we weten nu eindelijk dat doel 4 en Tianje 3 gaan open blijven. Er is een akkoord, of een deelakkoord opnieuw, tussen de federale regering en het Franse conglomeraat Engie, waarbij men eigenlijk heeft afgesproken, die blijven open, we gaan alles doen. Er is een middelenverbintenis, maar geen finale. Waarom niet? Ja, omdat eigenlijk de prijs van die factuur, van de kost van het afval, die blijft nog open, die is nog niet bepaald. En er is dus nog geen finale handtekening, maar rond die handtekening was dan ook heel wat discussie, omdat de oppositie zei, je hebt eigenlijk geen deal. De Croo zei, jawel, hij is dan letterlijk met een papier gaan zwaaien in de Kamer, van zie je, er staat hier een handtekening, weliswaar dan op een deel van het akkoord. Dus er is veel rond te doen geweest, en het gaat ook niet zomaar over iets, denk ik. Het gaat echt over miljarden euro's. Die factuur kan, denk ik, oplopen tot 41 miljard volgens ramingen. En Engie wil eigenlijk maar één ding, dat is een plafond. Zodat ze op een gegeven moment kunnen zeggen,
we hebben betaald.
Liefste Belgische vrienden, hier is de finale factuur en tot ziens.
Ja, maar het zou dus wel eens kunnen dat die factuur op de gewone belastingbetaler terechtkomt.
Nee, 100% zeker. Het is maar iemand die kan betalen. Als het niet Engie is, dan zullen wij het zijn, vrees ik. Ja.
En intussen steken de premier en toch ook een beetje minister Van der Straeten de pluimen op hun hoed.
Ja, niet een beetje. Zij zijn absoluut op het voorplan gekomen. Ik zag Tine van der Straat ook dit weekend groot in interviews staan. Er is al een hele reconstructie gemaakt over wie heeft nu wat gedaan. Het was wel boeiend om te lezen, want niet iedereen komt daar even goed uit. Misschien moeten we dat straks eens over hebben. Ik vond dat interview, en ik kijk ook naar jullie, waar Tine van der Straat is, ze viseren mij, want ik ben een vrouw en ik ben van Groen.
Oei, oei.
Ja, ik vond dat opvallend.
Mm-hmm. Ja. Daar gaan we zeker nog op doorgaan, maar nu gaan we er wel even uit.
De Insiders met Linda de Win en Wouter Verschelde. De Insiders met Linda de Win en Wouter Verschelde.
Oké, die NG-deal dus. Hoe hebben jullie daarnaar gekeken? Want Bart de Wever zei, er is geen deal, hè?
Mm-hmm.
Hoe hebben jullie daar naar gekeken?
Een tikkende kernbom.
Oei.
Ja, dat is toch wel een tikkende bom. Hè. En ik vind het... er is geen deal... Vanuit mijn zetel, hè, ik ben even consument hier of burger, je hebt echt niet het gevoel dat je hier veilig zit, nog om verwarmd te worden, nog om financieel... Ik vond het mooi, hè, Geert Noels. Engie, when will those clouds all disappear? Engie, where will it lead us from here? Ja, dat is het gewoon. Allee, voor mij, dat was de hele perceptie. En ja, ik vind dat ze er nog goed... Ze hebben het zo goed gedaan als ze konden, hè, op dit moment. De grote fout is natuurlijk gemaakt, ik denk in 2006. Je mag me weer corrigeren, Linda.
Bij de
liberalisering van een markt die gewoon een monopoliegedreven markt is. Mm. Allee, ik ben heel erg voor liberalisering en voor een eigen markteconomie, et cetera. Maar wel niet in een markt waar er monopolie heerst en waar dat het gaat over... zo'n belangrijk gegeven als energie. Dus daar is natuurlijk de grote fout begaan. En dan heb je de kernuitstap en de wet op de kernuitstap. Dus ook weer dat dubbele... Ja, dat is dan eigenlijk nog niet eruit. Maar toch,
natuurlijk andere tijden. Hè?
Ja, maar toch. Allee, ik denk, en dan nog eens aan de Fransen, waarvan je nu toch echt wel weet dat ze geen cadeautje gaan geven. Allee, en ze moeten dit nu allemaal oplossen, maar het is, zoals je zegt, begonnen in 2019. En de kernuitstap, ja, ik denk dat veel mensen daar toen naar keken en zeiden, hoe kan je dit nu willen? Allee, ik bedoel, wat is de oplossing? Gas? Kijk, het was toch toen al heel erg duidelijk, van het moment dat je je laat gijzelen door landen waar je opnieuw niet mee kan spreken, want zij spreken een andere taal, ze zitten op een andere... ja, dan denk ik dat je het jezelf ongelooflijk moeilijk maakt.
Barbara, hoe...
Ik heb mij afgevraagd of het slim was om te communiceren. En ik begrijp wel dat er urgent...
Iedereen zat er toch op te wachten, ja, al juist, zo lang.
Iedereen zat erop te wachten. Dus
de
deadline
is altijd verschoven. Hè?
Er was tijdsdruk, denk ik, en er was ego. Want dit wordt geformuleerd als het belangrijkste dossier van de voorbije 10 jaar. In elk geval het belangrijkste van deze legislatuur. En het was bijna, als ik de communicatie voor het eerst hoorde, was het bijna, we hebben witte rook. Hè? Zodat die zwaarte kreeg het. Terwijl wat er getekend is, laten we er even van uitgaan dat het getekend is, is een middelenverbintenis, een intentieverklaring. En je hebt dat nodig. Hè? Ik begrijp perfect, en ik denk dat heel veel burgers dat begrijpen, dat er nu gerekend moet worden om te bepalen wat er allemaal contractueel zal moeten vastgelegd worden. Maar de verstandigste zin die ik gehoord heb, was de zin van Alexander De Croo zelf, die zei, garanties kunnen we niet bieden. Niemand weet wat er in 2025 op vlak van energie zal gebeuren, omdat er zoveel factoren in meespelen. Als je communiceert, dan verwachten mensen op een of andere manier wel... Het is waar of het is niet
een
waar.
Een eerlijk verhaal. Ik had het ook heel anders.
Ja, een verhaal dat...
Recht toe,
hebben
recht
zij
aan.
Dat nu eerlijk gebracht?
Nee, hè. De eerste... Ik vind wat Barbara zegt is waar. Het eerste gevoel dat je kreeg is... Wauw, heel euforisch. Van, we hebben, nee, er is geen enkel reden om euforisch te zijn. Nog over het verleden, nog over het heden. En ik zou daar ook veel nuchterder en veel transparanter... Ja. En het gewoon gezegd hebben van... Kijk, ja, wij zitten nu in deze fase van de deal. We willen dit nu al communiceren, want dat is heel belangrijk. We gaan hier uitgeraken. Maar weet dat dat en dat en dat en dat nog dient te gebeuren. Zodanig dat je eigenlijk al op voorhand een beetje de andere mensen, de oppositie schaakmat zet. Want hoe kwetsbaar stel je op dat moment niet op?
Dat wou ik net zeggen. Ze hebben wel de hele tijd de hete adem van Bart De Wever en N-VA in de nek. Maar ook van iemand als Georges-Louis Boucher van de MR, die in de regering zit. Hè? Dat is een druk, hè, van wanneer gaan ze het nu doen? Komt er wel een akkoord?
Dat is een heel ander hoofdstuk, Georges-Louis Boucher, denk ik.
Het is een interessant hoofdstuk.
maar om even erop verder te gaan. Ik heb een nieuwe term leren kennen. Ik zit niet in die zakenwereld, maar die heads of terms, zoals dat dan heet technisch, dat is eigenlijk, wij komen overeen om samen alles eraan te doen om een akkoord te maken. Als jullie BBDO en Happiness zouden een fusie zoeken, dan heb je een heads of term. Mm-hmm. Maar dan kom je ook niet aankondigen, volgens mij, we hebben de fusie, het is er.
Nee, dan zeg je, er is een intentieverklaring. Ja. En er is dat bedoel ik. Waarom communiceren ze daar? Ik denk dat de burger wel weet dat dit geen simpel verhaal is. Je hebt het excuus van de oorlog in Oekraïne. Ik denk dat er al heel veel fouten gebeurd zijn lang daarvoor, maar... je hebt dat nu, je kan dat mee inzetten, want dat klopt ook deels, dat verhaal.
Maar daarom vond ik het zo frappant. Dus je hebt een kamerdebat op een gegeven moment, waar de premier dan terecht vragen krijgt, waar hij dan moet dat akkoord verdedigen, was vorige week. En dan zie je dat het talent van Alexander De Croo op dat vlak is, wat mij betreft, fenomenaal. Die kan daar dan gaan staan en die kan letterlijk discussie helemaal draaien, omdat hij dat papier dan vastneemt en zegt, zie je
staan. Zes handtekeningen.
Ja, zes handtekeningen. Ja. En uiteraard wordt het dan oppositie voor meerderheid, krijgt hij ook applaus van op al die meerderheidsbanken. Terwijl, moet je dan weten, in de wandelgangen zeggen diezelfde leden van zijn meerderheid, uiteraard niet van Open VLD, maar andere partijen zeggen ja.
Die zijn niks waard.
Die zijn niks waard. Dat is wel
politiek talent. Hè?
Ja, en tegelijk...
Maar komt dat ook bij jullie zo over?
Nee, omdat ik weet dat die niet waar zijn. Maar ik kan mij wel voorstellen dat sommige burgers dat dan wel geloven. Want hij is op dat moment... Ik heb het ook gezien, dat fragment. Dat kan mij nog voorstellen dat er wel mensen... Het is het enige dat hij waarschijnlijk kon doen. Dus ik zeg
dus
het...
Dus heel goed gezien van hem.
Ja, op dat moment wel, denk ik. Ja.
En hij heeft het ook heel slim ingestoken qua boodschap. Want de boodschap die gebracht is... we kunnen garanderen dat er energie gaat zijn in die en die winter. Mm-hmm. Wat, denk ik, de basiszorg is van de burger. Van gaat het licht uitgaan?
Maar niet in 25, hè? Dat heeft hij nog altijd niet gegarandeerd.
Maar Tine van der Straten doet dat wel, hè?
Wel, dat wil ik toch even als iets stoutere vraag stellen. Mm-hmm. Alexander De Croo heeft dat talent om daar dan mee weg te komen. Mm-hmm. Heeft Tine van der Straten dat dan ook, of niet?
Ik denk dat Tine in een nieuwe league of in een nieuw game of in een nieuwe spel terechtkomt. En dat het zeer de vraag is of ze daar de juiste talenten voor heeft.
Ik het is denk te hoog voor haar.
Het gaat niet over hoogte of laagte. Het is een ander soort spel. Ik denk dat ze getoond heeft wat voor een experte ze is en wat voor een slimme politieke vrouw ze ook is binnen haar expertise van energie. Voilà, haar professionalisme heeft ze geïllustreerd door dat ding thuis te brengen, dat toch ook al sinds jaar en dag aan de gang is. Maar nu gaat het over onderhandelen, nu gaat het over communiceren. En ja, als je haar ziet, dan denk je, ik geloof je graag. Ze ziet eruit als de beste van de klas, maar kan ze ook...
Over dat thuisbrengen wil ik toch nog even buiten horen, want heeft zij dat eigenlijk al thuisgebracht? Want er wordt gezegd dat ze eigenlijk niet mee aan die onderhandelingstafel zat. Hè? Klopt dat?
Dat is geen zwart-wit verhaal, om de simpele reden.
En dat liberalen
reden.
Ook mislukt
zijn,
dat
ze dat ook een beetje schaal gelegd.
Maar Europees bijvoorbeeld wel, hè, als ik zeg thuisgebracht, zij wou graag de kernuitstap.
Ja,
en ze heeft ervoor gezorgd dat dat kon en dat daarvoor subsidie voorzien is, die Engie nu binnenrijft.
Wat ik wil zeggen is, het is ook wel echt een spel dat vuil gespeeld wordt achter de schermen. In die zin dat men binnen de regering ook sfeerschepping heeft, hè, waarbij de ene bron zegt, Tine van der Straat heeft helemaal niet de finale deal onderhandeld. En dan hoor je in het andere kamp, het groene kamp, dat is echt wel een leugen. Ze is tot op het eind meegegaan. Dus dat ook, er is wel een beschadigingsoperatie bezig naar haar toe.
Al heel tijd, hè?
Allang, ja. En openlijk vanuit MR, hè, dan heb je, om hem niet te noemen, Geoffrey Boucher, die gewoon zegt, ze liegt. Ze liegt in dat dossier. Dat heb ik ook nog nooit meegemaakt in mijn carrière. Een partijvoorzitter van de meerderheid, die zo manifest een eigen coalitiepartner constant eigenlijk beschadigt.
Mm-hmm. Ja, maar je kan toch niet van het gedacht, jezelf van het gedacht ontdoen, vind ik. Dat ze dat dossier heeft gegrepen als groene minister. Ze zitten nu eindelijk in de regering. Ze krijgt die bevoegdheid en ze grijpt dat dossier met heel veel grinta.
Ja.
En dat ze dan niet heeft voorzien wat daar de mogelijke... Ja, te hoog gegrepen. Het is wel meteen een ongelooflijk zwaar dossier. En enerzijds wou ze zich daarop profileren. En dat is zo, hè. Hoe hoger hoge bomen vangen veel wind. Ze heeft zich daar natuurlijk ongelooflijk in de kijker geplaatst. En ja, begint dan maar...
Maar niet op de goede manier.
Nee, en ze heeft het dan ook niet op de goede manier. Wat mij betreft is het aan het nu aan het doen, maar...
Dus, ik denk dat het gevaar is om mee
gevaar,
te nemen
echt,
naar die verkiezingen.
Ja,
dat kleeft aan de partij.
Tuurlijk. Zelfs naar de achterban. Ze heeft eigenlijk voor niemand goed gedaan, want de achterban is het niet gelukt. En degene die dan misschien al groen wilde, daar is misschien toch opnieuw de naïeve partij voor. Alleen, de partij die wel ideologie mag hebben, maar daarom niet mee aan de regeringstafel moet zitten. Ja. Ik vind dat ze dat eigenlijk wel bevestigen.
Ja, je moet ook weten dat ze nu al zegt van we gaan ook over die andere kerncentrales spreken. Hè. Dus met wat gaat groen nog in zijn handen staan?
Ja, ja.
Als dat zo verder gaat.
Tuurlijk.
Hun core business nu al opgeven. Hè.
We komen een beetje op het thema wat eigenlijk bij veel mensen, denk ik, van in het begin bij groen een moeilijkheid geweest is dat Groen zich op één beleidsdomein vastgeklikt heeft. Met zijn naam en met zijn expertise en met zijn mensen.
Ja, het is een ideologie, hè? Het is geen partij.
Exact. En als het daar dan...
Jullie klinken zoals Bart de Wever.
Ja,
sorry. Nee,
hij
dat wil
dat
ik niet.
Ook, maar hij
dat wist
dat
ik niet. Ja, en dat wil ik
maar
ook
mag
niet.
Ik wel even de redenering afvallen?
Wel, als je sociaal-democraat bent, of je bent socialistisch, of je bent liberalistisch, dan heb je iets te zeggen over klimaat, migratie, economie, sociaal weefsel. Heel veel thema's. Als je binnenkomt als groen, wij gaan de wereld groener maken... En je krijgt dan eigenlijk nog het cadeau van de opwarming van de klimaatverandering en dat soort dingen. Dan kan je daar wel een tijd op verder surfen. Maar wat is dan de brug tussen die energie die je dan nu oplost en sociale weefsel? Wat is die brug tussen economie? Dat is en dat is misschien wat ik daarnet bedoelde met... Ja, dan kom je in een ander spel terecht. Mm-hmm. Als je 10 jaar aan een stuk alleen bezig kan zijn over kerncentrales en kernuitstap en energie en landbouw en dat soort dingen, dan ben je thuis aan het spelen.
Ideologie,
Kunnen ze dat, we hebben niet veel tijd meer, maar kunnen ze dat nog rechttrekken, denk je?
Eigenlijk, voor wie kunnen ze het nog rechttrekken? Dat is moeilijk, hè. Ik denk dat voor de mensen... De niet-groen.
Kunnen ze
het is een kans. Het is een kans, denk
nog
ik.
Nog altijd?
Ik denk dat het eerder een bedreiging is, maar ik zie niet hoe dat je daar nog... Het is een bocht die moeilijk is om nog te nemen, denk ik. Maar ja, ik hoop van harte van wel. Hè.
Ze hebben toch
misschien
al wel
niks, maar,
een aantal bochten genomen, zou
maar
ik zeggen.
Maar dit was misschien de bocht te veel.
Oké. Ja, en daarmee zit onze eerste aflevering erop en is de kop eraf. Bedankt Barbara, bedankt Karen en bedankt Wouter.
Bedankt ook Linda.
Misschien ook nog even zeggen dat jullie de Insiders terug kunnen beluisteren op dinsdag en woensdag en ook ook op ons eigen YouTube-kanaal. En wij zijn dan natuurlijk terug maandag met twee andere gasten.
De Insiders met Linda de Win en Wouter Verschelde.